Welkom studenten thuis online. Studenten hier in de studio, dat zijn er vier vandaag. Bouke, Tirza, Rico en Wessel. Hartstikke leuk dat jullie er zijn. Geen gast vandaag, maar wel dus studenten die allemaal slimme vragen gaan stellen. Het is de dag voor Prinsjesdag. Hoedjesparade en de koffer. Even een vraag bij jullie. Als ik zeg Prinsjesdag, wat is de essentie van Prinsjesdag?
De essentie van Prinsjesdag is om de begroting niet alleen voor de koning, maar ook voor het volk in te leggen.
Wauw, Bouke, had je die geoefend?
Toevallig net toen ik geluid uitstond.
Heel goed, het was een mooie generale repetitie en slim. Vincent en Rianneke, jullie gaan ons door het volgende hoofdstuk heen leiden van de bestuurlijke kaart van Nederland. Die hebben jullie, als het goed is, gelezen in het boek. Het nationaal bestuur staat centraal. Natuurlijk rondom Prinsjesdag ook zeer van belang. Het boek, de podcast,
en de
talkshow, de artikelen, drie artikelen en het hoorcollege. Het eerste was het deze week was het eerste.
Ja, dus dinsdag en woensdag. En ik deed het op woensdag en Jan op dinsdag. Twee keer volle bak. En wat ik dus net ook al zei, zorg dat je op tijd bent. Want van de huismeesters, ze mogen niet op de trappen zitten. En ze mogen niet voorin. Dus eigenlijk is 250 is de max. En het zat iets te vol, dus we hebben nog wat stoelen ertussen gezet. Maar het was wel veel interactief, dus veel vragen en daar was ik wel heel blij mee.
Een vraag die jou is bijgebleven?
De studenten hadden vooral ook veel goede vragen. Dus het ging ook over, het was hoofdstuk 1 en 2, dus de introductie over grondwet, over klassieke grondrecht, sociale grondrechten. En er kwam ook best wel veel uit het publiek. En daar ben ik vooral blij om, dat het niet alleen maar zenden is, maar dat ze ook vragen gaan stellen.
Top. En ja. Rianneke, belang is natuurlijk belangrijk dat het hoorcollege, wat daar gebeurt...
Ja, want dat staat niet op canvas. Dus dat kun je alleen maar tot je nemen als je erbij bent. En alles wat daar geoefend wordt aan vragen en ook de vragen van de studenten, waar je dus met z'n allen antwoord op krijgt, ja, die kun je niet op canvas vinden. Dus dat is echt een aanbeveling om te komen en op tijd te komen dus.
Straks dus Prinsjesdag, hoedjesparade. Maar we gaan eerst naar blok 1.
Ja, kan je. Lees neerleggen, mooie hoed.
Ja, het gaat niet helemaal goed met het geld in ons land. En ik zag daar een van de vele afkortingen voorbij komen waar onze studenten, die ze om de oren krijgen,
ja.
Het CPB. Deze week was er bij mij een student in de klas, die had het over het CBR,
ja.
In plaats van het CBS.
Mm-hmm.
Maar CBR, daar ga je voor naartoe natuurlijk voor je rijvaardigheid, de R, CBR.
Ja.
Dus mijn ezelsbruggetje en CBS gaat over statistieken. Maar nu gaat het over het CBP.
Nee, CPB.
CPB. Kijk, daar gaan we al. Ja, dat bedoel ik maar.
Ja. Ja, en we kunnen nog even nog erg maken. Want als we het plaatje in beeld krijgen van waar het over gaat, dan begint het eigenlijk met een andere afkorting. Namelijk het PBL. Dat staat er ook in. Links onderin kunnen jullie dat lezen. En dat zijn eigenlijk dus twee nationale organisaties die vanuit de overheid, je ziet ze ook samen op die banner erachter, meedoen met het overheidsbeleid, doorrekenen, adviezen uitbrengen. En ze staan voor het Planbureau voor de Leefomgeving. Dus dat is de eerste.
PBL.
Ja, en het CPB staat voor het Centraal Planbureau. Dat is eigenlijk dus twee nationale organisaties.
En
die waren
die?
In het nieuws.
Wat doen die? Gaan zo in het nieuws. Maar eerst, ja. wat doen die planbureaus?
Ja, ze zijn eigenlijk door de Rijksoverheid ingesteld. En zij geven gevraagd en ongevraagd advies aan de Rijksoverheid. Dus af en toe worden ze gevraagd van, nou, we willen graag iets weten op het gebied van, nou, bijvoorbeeld dus de begrotingen. Als het gaat over koopkracht. Ze hebben ook vaak, geven ze cijfers uit. Dus ze rekenen uit wat koopkracht is. Ze kijken naar demografische ontwikkelingen. En ze kunnen ook ingeschakeld worden voor ongevraagd advies. Dus soms zeggen ze ook, oké, maar wij vinden dit belangrijk, het moet nu hierover gaan. Dus bijvoorbeeld, je ziet soms in het nieuws dat het gaat over vandaag was geloof ik in het nieuws dat de percentage elektrische auto's, daar moet beleid op komen. Nou, dat is bijvoorbeeld iets, zij gaan gewoon ongevraagd kijken, hoe zit het nou? Want we willen in 2030 zoveel percentage elektrische auto's hebben. Wij gaan eens even kijken, nou ja, hoeveel zitten we en wat zou de overheid dan moeten doen? Dus niet gevraagd, maar gewoon ongevraagd advies. Ja,
dus onderzoeken en advies geven.
Ja.
En zijn die dan in dienst van de overheid of zijn dat externe?
Ja, dus het zijn eigenlijk hetzelfde beetje als de Belastingdienst. Daar gaan we het later nog over hebben. Het zijn zeg maar zelfstandige bedrijven, maar die wel een duidelijke taakomschrijving hebben gekregen en ook gefinancierd worden vanuit de centrale overheid. Eigenlijk zijn het wel ambtenaren die daar werken.
Ja, en dan het nieuws. Heftig dit.
Ja, dus het gaat over de verkiezingsprogramma's. Nou, dat is eventjes eerst, wat gebeurt er nou? Nou, een verkiezingsprogramma is eigenlijk dat elke partij schrijft in een document wat hun plannen zijn, mochten ze onderdeel worden van de regering. En daar, op basis daarvan worden heel veel dingen gedaan. De debatten worden gevoerd, stemwijzers worden ingevuld. Ja. En elke partij maakt zo'n partijprogramma. Nou, sommige zijn al klaar, dus die hebben al gezegd van oké, maar dit is ons, want die hadden het al liggen. Sommige andere partijen zijn er nog mee bezig. En naast dat ze gewoon iets op papier zetten, kunnen ze ook een financiële onderbouwing
check
maken.
Doen.
Ja, dus zeggen van oké, als wij aan de macht komen, gaat er zoveel geld naar. Nou, je hebt ongeveer, ik geloof, 400 miljard wat je kan uitgeven van de Rijksbegroting per jaar. En dan kan je zeggen, oké, maar wij willen zoveel naar defensie, zoveel naar onderwijs, zoveel naar dat. En dat kan natuurlijk voor stemmen zorgen. Dus bijvoorbeeld nu de ChristenUnie, het minimumloon moet naar 18 euro. Nou, dat is nu zo'n iets wat heel erg in het nieuws is van oké, hoe hoog moeten we het minimumloon opkrikken? En dat heeft allemaal gevolgen. Dus bijvoorbeeld ook voor de uitkeringen, voor de bijstand, de AOW. Het is allemaal gebaseerd op het minimumloon. Maar dat moet betaald worden.
Ja.
Dus je kan zeggen van, waar komt dat geld dan vandaan? Dat is eigenlijk een soort van huishoudboekje.
En je ziet dan dus heel goed per partij, waar willen ze hun geld aan besteden?
Ja, dus waar liggen de accenten?
Maar wat zijn dan de gevolgen als ze het niet laten doorrekenen? Zoals nu dus een record aantal partijen dat niet laten doen.
Nou, er zijn dus een aantal partijen die dat niet doen. En daar hebben ze ook hun redenen voor. Die redenen variëren ook. Nou, onder andere omdat ze de tijd te kort vinden totdat de verkiezingen zijn.
De BBB zegt dat onder
BBB,
andere.
En dat is ook voor Pieter Omtzigt met zo'n nieuwe partij. Is inderdaad erg lastig, hè? Want dat vraagt nogal veel werk ook. Maar er zijn ook partijen die het eigenlijk principieel niet doen, omdat ze vinden dat het anders een boekhoudersdebat wordt.
Ja, de SP die zegt dat, hè?
Ja,
voor de eerste keer, want die deden het voorheen wel.
Die deden het voorheen wel, ja. Maar ze zeggen van eigenlijk is de berekening van CPB wel nuttig, maar het berekent niet het effect van een bepaalde maatregel door. In ieder geval op alleen korte termijn effect, van dit is de winst die we hebben als we iets niet meer doen. Maar wat dan ergens de schade zou kunnen zijn als gevolg van het iets niet meer doen, dat wordt niet doorberekend.
Nee, want als we daar eens naar kijken,
positief en negatief niet, zeg maar. Ja. Dus eigenlijk is de lange termijn berekening schiet tekort, zeggen een aantal partijen.
Wat zijn de gevolgen als die partijprogramma's niet worden doorgerekend?
Ja, nou, als kiezer heb je dus minder houvast om te weten van wat als ik die partij, bepaalde partij leuk en interessant vind, maar de haalbaarheid van de plannen van die partij, daar heb je minder zicht op. Ik vind het lastig om te zeggen, van daar heb je nog helemaal geen idee van, maar je hebt er in ieder geval minder zicht op. Want van de grote partijen als CDA, VVD, PvdA, GroenLinks, daarvan weet je, die laten het wel altijd doorrekenen. Dus heb je een beter beeld van wat het inhoudt.
Ja.
Dus de partijen die het niet doen, hebben ook een risico en dat nemen ze ook door te zeggen van, hé, wij laten het niet doorrekenen. Mogelijk blijven kiezers daardoor ook weg.
Ja, simpel gezegd zou je kunnen denken, je kan van alles roepen.
Ja.
We gaan meer geld uitgeven aan de zorg. Maar ja, lekker makkelijk als je niet doorrekent of je überhaupt geld ervoor hebt.
Ja, en wat het effect daarvan zou zijn bijvoorbeeld.
Ja, een beetje luchtfietserij.
We hebben het net gehad over die doorrekening.
De doorrekening, ja. Ik hou deze even voor de camera, voor het geval. Is het leesbaar?
Afblijven van geluid, staat er.
Ja, nee, maar volgens mij gaat het nu goed.
Want behalve dat dus partijen hun partijprogramma niet laten doorrekenen, hebben we ook nog eens te maken met een enorm tekort aan geld, hè? Dat was ook nieuws deze week.
Zeker.
Ik hoor wel twee bedragen, 17 miljard, 20 miljard, dat eigenlijk Rutte 4 veel te veel geld heeft uitgegeven.
Ja, er zijn een aantal topambtenaren van verschillende ministeries die hebben gezegd van, er is grif uitgegeven door het kabinet Rutte 4. En het volgende kabinet, welk kabinet dat ook zal zijn, krijgt daar de gevolgen van. Daar moet je dus mee oppassen. Tegelijkertijd hoor je ook, dit weekend was in het nieuws, dat er bekend werd dat het bedrag rondom de fossiele subsidies heel hoog was. Tussen de 37 en 40 miljard. Dus je zou ook kunnen zeggen, dat gat wordt mogelijkerwijs alweer een stuk opgevuld mochten daar inderdaad echte consequenties voor komen en de bedrijven minder kortingen krijgen op fossiel gebruik, waardoor dus grootverbruikers meer zouden leveren aan de staat, meer geld. Ze worden misschien terugverdiend.
Misschien, ja, misschien. Maar je moet dus wel maatregelen nemen.
Het hangt van de maatregelen af.
Dat te veel uitgegeven geld weer terug te verdienen. Wat zijn de twee opties om dat geld terug te verdienen?
Ja, normaal gesproken is het, ga je eigen portemonnee maar naar. Dat is het bezuinigen of ergens anders meer geld door binnen laten komen.
Dus belasting heffen.
Belasting heffen, ja. Dus dat voor een overheid.
Eén van de twee. Ja, en als je dat niet doet, heeft dat dus zeer veel gevolgen voor de volgende generatie. Ja. Dus eigenlijk voor de studenten die hier op school zitten.
En één van die methodes dus, dat belasting heffen, zeg maar. Dus dat is als je dus de fossiele industrie, even een groot begrip, maar in ieder geval grootverbruikers die dat gebruiken, meer belasting zou heffen. Dat zou een methode kunnen zijn om voor gedeelte geld terug te krijgen.
Ja.
En dat is wel een wat breder gedragen geluid nu.
We hebben volgens mij een video hierbij.
Ja, klopt.
Zullen we daar van
het NOS Journaal.
NOS Journaal, ja.
En dan is er serieus nieuws voor alle lijsttrekkers, oud en nieuw. De hoogste ambtenaren van het kabinet waarschuwen dat het volgende kabinet een enorm bedrag moet bezuinigen. Rutte 4 is te gul geweest, zeggen ze. Politiek verslaggever Marleen de Rooij.
17 miljard euro moet er jaarlijks op de begroting gevonden worden. Dat zeggen topambtenaren die dit rapport schreven. Belangrijkste oorzaak? Het huidige demissionair kabinet heeft in korte tijd heel veel geld uitgegeven. Te veel geld, zeggen zij. Het kabinet Rutte 4 begon met grootse plannen, waar miljarden voor worden bijgeleend. Hier zie je de uitgaven van verschillende kabinetten door de jaren heen. Alleen het kabinet van Den Uyl in de jaren 70 kwam in de buurt. Daarom is er nu een koerswijziging nodig, zeggen zij.
Er moeten scherpe keuzes gemaakt worden. 17 miljard is ook niet makkelijk om dat te vinden. Want achter ieder bedrag zit ook een idee. En wij roepen een volgend kabinet op om daar wel nu hele duidelijke keuzes in te maken.
En dus is het advies aan een volgend kabinet: geef minder geld uit of ga bezuinigen.
Dus of je gaat de uitgaven aanpassen, of je gaat de belastingen verhogen, of je laat toekomstige generaties het betalen. Het geld is niet, komt niet vanzelf. Dus uiteindelijk moet je iets doen. Niet kiezen is ook een keuze. Dan zeg je namelijk, toekomstige generaties zullen het moeten betalen.
En dat is een boodschap die veel lijsttrekkers zo vlak voor de verkiezingen liever niet horen.
Prima.
Ja, het gaat dus over hoe verdien je dat geld weer terug? Bezuinigen of belasting heffen.
Ja.
Ik kijk even naar jullie in de studio. Want dit gaat eigenlijk over jullie toekomst. Hè? Dat is een kabinet Rutte 4 heeft veel te veel geld uitgegeven. Dat moet nu ergens weer vandaag getoverd worden. Wat zouden jullie kiezen als jullie in de Tweede Kamer zouden zitten?
Ja, dat is een lastige.
Betekent of je moet belasting gaan betalen of je krijgt nu minder basisbeurs. Dat is eigenlijk de keuze die je moet maken.
Biertje duurder of minder beurs?
Nou, dan zou ik dan in dit geval dan toch voor de eerste optie gaan. Dat alles iets duurder wordt. Dat alles daar, eigenlijk zitten we daar nu toch al in. Die trend is eigenlijk toch ook al aan de gang. Dus als daar dan nog iets bij komt, zul je dat verschil misschien niet eens zo heel veel merken. In verhouding met de andere optie.
Ja, en een biertje drinken is een keuze. En een basisbeurskort is voor iedereen hetzelfde. Dus dat zou dan nog inderdaad alleen de mensen die iets willen consumeren waar ook science op wordt geheven, zoals bier en sigaretten. Die worden dan gepakt, zo gezegd. En als je de basisbeurs kort, dan wordt iedereen gepakt.
Iemand nog een andere bezuiniging of belasting? We denken van, ga daar maar lekker op heffen.
Nou ja, ik zou zelf zeggen dat je wat meer kan gaan bezuinigen. Want als je inderdaad kijkt naar die fossiele toegiften, die zijn 40 miljard. Nou, ik heb toevallig net gezien ergens dat als je alleen al OV gaat zo maken over heel Nederland, dat 4 miljoen kost per jaar. Nou, dat is een grote kostenpost voor heel veel studenten ondertussen ook. Dus als je dan wat gaat bezuinigen en dat weer terugstopt in de maatschappij, dan zal in mijn optiek uiteindelijk de maatschappij weer meer geld kunnen uitgeven, wat weer terugkomt in de roulatie, wat uiteindelijk weer zijn weg vindt naar de Tweede Kamer en dergelijke.
Leuk om van jullie te horen.
Ja.
Ik dacht 40.
Maakt niet uit. Het kost in ieder geval heel veel geld.
Ja.
Gewoon even een resume, want we hebben in het begin hebben ze niet gehoord. Voor die zeg maar doorrekeningen, wat is nou belangrijk wat je moet weten? Dat is toch wel, om even ook de stress bij de studenten thuis weg te halen. Je moet dus weten dat politieke partijen hebben een verkiezingsprogramma. Daar zit soms een financiële onderbouwing onder. En dat doen ze dus om te laten zien welke politieke keuzes ze maken. Ja, en?
Die onderbouwing zit overigens niet bij het programma zelf. Hè. Die wordt gedaan door het CPB. En die komt ongeveer 2 weken voor de verkiezingen
8 november.
Uit. Ja, dan is ja, die,
net voor de verkiezingen komen ze met de doorrekening.
Precies, dus dan wordt dat openbaar gemaakt. Ja. Dan zie je dat ongetwijfeld het nieuws. Dus het is niet als je nu gaat zoeken bij de doorrekening VVD, nee. Die is er nog niet.
Nee, die is
er wordt
niet.
Aan gewerkt.
Nee. Sommige partijen hebben nog niet eens al een programma.
Precies, dat moet dan nog geschreven worden.
Ook nog afwachten.
Ja.
Ik denk dat het tijd is voor blok 2.
Ja, goed idee.
De uittocht van Haagse politici. Ja, en ik denk dat we nergens beter mee kunnen beginnen dan met dit fragment van Arjen Lubach.
Voor de onderzoeksresultaten staat bij het scherm chef onderzoeksredactie Tex de Wit. Hey. Hoeveel politici gaan er stoppen?
Ja, nou, best veel. De hele zomer kondigden ze 1 voor 1 hun vertrek aan. En ik heb een overzichtje gemaakt hier. Voilà, tot nu toe hebben 38 politici gezegd dat ze niet terugkeren na de verkiezingen.
Wauw, 38?
Ja, ja, ja. En jij weet een beetje hoe ik ben met afscheid en dingen die eindigen. Dus dan kun jij uitrekenen hoe vaak ik deze zomer heb gehuild.
38 keer?
Nee, 41 keer, want ik ben ook nog 3 keer naar Barbie geweest.
Okay. Trouwens, ik zie, even kijken, ik zie Gundogan, dan zie ik Azarkan, dan CDA, dan SP. Alle partijen staan door elkaar. Wat is dit voor volgorde?
Nou, anders past het niet in het metrum, hè?
Metrum? Welk metrum?
Niloufer Gundogan en Farid Azarkan, Marnix van Rij, Peter Quint, Sylvana Simons en Corine Ellemeet, Carole Schouten, Jan Klink en Volkertje Itzinga en Rutmer Herema, Hugo de Jonge, bye bye, Jobatje van den Berg, Stefan van Weyenberg en ook nog Kees van der Staaij, Mark Strolenberg, Ronke de Jong, Renske Leijten, Liane de Haan en Sjoerd Sjoerdsma, Mark Rutte, Piet Adema, Daniel Koerhuis, René Peters en Bobke Hoekstra en Vera Bergkamp en Luciel Werner, gezellig dat jij er ook was. Zo Herel Yassini, Mustafa Amhaouch, Hans Molders en Fahid Minhas, Mahir Alkaya en ook Jorien Buiten, bedankt voor je tijd in Den Haag. Nij Boeren en Rijmakers en Pieter Heerma nog, Bartjes, Mas, Kuiken en K.
Dit is wel echt briljant, hè, Rianneke?
Ja, ik vind het nog steeds leuk om naar te kijken. Gewoon, hoe krijg je het bedacht om er gewoon een liedje van te maken?
Ja, en het is niet meer actueel, want hier spreken ze nog over 38 politici.
Ja. Nou, ik weet in ieder geval dat er nu 40 zullen zijn. Want ook Leonie Vestering is opgestapt, deze week al, acuut, naar aanleiding van
de
promotie van de Partij voor de Dieren. En op de kieslijst voor de Partij voor de Dieren staat in ieder geval Eva van Es niet meer, een van de Kamerleden nu. Die stelt zich niet herkiesbaar, dus dat is ook een vertrekkend Kamerlid.
Ja, en je vraagt je natuurlijk af, is dit uitzonderlijk? Ja, hè?
Zoveel? Ja, ja en nee. In 2002 en 2003 is het ook een groot gedeelte van de Kamer vervangen. Dat zullen onze studenten zich niet meer kunnen herinneren, maar wij als docenten allemaal.
Zeker.
Zeker als voormalig journalisten. Het was op het Binnenhof toen een heel spannend jaar, omdat Pim Fortuyn zijn opmars deed. En er ook, hij rammelde aan de bestuurscultuur, zeg maar. Ook een aantal zaken die we nu horen, hebben we destijds ook gehoord. En ook toen hebben een aantal mensen hun conclusies daaraan verbonden. Zijn vertrokken uit Den Haag.
Ja, maar nu is dus heel veel. En dat is altijd de vraag, dat is ook belangrijk voor ons als journalisten,
ja.
Oorzaak-gevolg. Wat is nu de oorzaak dat er ineens zoveel Haagse politici de arena verlaten?
Nou ja, we zijn de vorige uitzending hadden we het over een commissie onder leiding van Remkes. Die ging over een nieuwe bestuurscultuur. Nou, die heeft een rapport uitgebracht en eigenlijk... zie je nu toch wel dat er eigenlijk dat heel veel partijen zeggen... oké, maar we moeten echt ruimte maken voor een nieuwe bestuurscultuur. Daar horen nieuwe mensen bij. Tegelijkertijd zijn er ook al best veel mensen die al lang in de Kamer zitten. Dus je kan kijken op de website van het parlement... hoeveel dagen mensen in het parlement zitten. Nou, als je 400-500 dagen, dan ben je dus nu net begonnen. Maar al best veel mensen zitten er al 2000... 1200 dagen in. Dus dat is 4, 5, 6, 10, 12 jaar.
Dan nou, is op een gegeven moment tijd om weer te refreshen.
Ja, en de werkdruk wordt ook veel genoemd. Dus dat mensen zeggen, ja, het is gewoon te inspannend. Privé, het is niet meer te combineren. Ik wil gewoon weer wat anders gaan doen.
En het zaadje, het artikel wat in de Reader staat, dat spreekt van het zaadje wat eigenlijk gelegd is bij functie elders. Hè? Het moment
ja.
dat iedereen eigenlijk twijfelde aan de betrouwbaarheid van de politiek.
Ja, en ook,
zeg
nou
ik
ja,
het zo goed?
Ja, zeker. De politici onderling ook hadden weinig vertrouwen in elkaar. Maar de vier partijen die toch Rutte 4 zijn gaan vormen, voelden zich tot elkaar veroordeeld. Dus ze zijn toch met elkaar verder gegaan. Hè, misschien herinner je nog dat ik Gert-Jan Segers toen al zei dat de maat vol was, maar een paar dagen later toch weer aansloot bij de VVD. Waar men had toen moeite met de leugens van Mark Rutte. Vanwege de functie elders omzicht. Heel kort samengevat, hè, anders vullen we hier zo het uur mee. Ja, dus er was heel veel onderling wantrouwen. Dus vanuit de maatschappij ook meer wantrouwen richting politie gekomen.
Ja.
En ook vanwege dat debakkelen. En ook daarmee samenhangend, ook coronabeleid heeft niet bij iedereen een voorkeur genoten. En het toeslagenaffaire wordt het genoemd, of schandaal, net hoe je er naar kijkt. In ieder geval de benadelen van een aantal mensen.
En dan kun je dan zeggen, dan hebben al die politici die daarmee te maken hebben gehad, met die bestuurscultuur van functie elders, we gaan achter de rug om van iemand eventjes ergens anders heen manoeuvreren, in dit geval Pieter Omtzigt, plus inderdaad de coronamaatregelen, waar natuurlijk veel kritiek op is, hebben die politici die daarbij betrokken, zijn nu eieren voor geld gekozen en denken van, ik verlaat de politiek maar?
Ja, er zal altijd meerdere factoren erbij spelen, zeg maar. Kijk, en als mevrouw Kaag speelt het ook nog mee dat ze te maken heeft met bedreigingen. Er is iemand veroordeeld omdat hij met een brandende fakkel voor haar huis stond.
Ja.
Wat invloed had op haar kinderen, dat zullen jullie ongetwijfeld begrijpen. Dus er zijn meerdere dingen, het telt op. Maar daar is daar wel iets gelegd waardoor mensen nu hun biezen pakken.
Ik heb even aan de studenten gevraagd. De stelling was, ik ben blij met de wisseling van de wacht in de Tweede Kamer. Inmiddels hebben er 30, de helft ongeveer heeft gereageerd van de studenten. En een hele duidelijke uitslag, 97% zegt ja, ik ben blij met de wisseling van de wacht.
Dus dan is het goed dat die politici weggaan.
Misschien
de
ook
oude.
Voor jongeren die dan zeg maar, nou ja, die toch zichzelf niet altijd vertegenwoordigd voelen. Of minder feeling hebben daarmee. Nou, je ziet dat misschien ook wel voor veel partijen een reden is om ook die jonge partijen, dat was ook een vraag bij veel lijsttrekkers nu, van hoe gaan jullie de jongeren bij de politiek betrekken? Nou, dat zie je nu ook, dat misschien toch een reden is om dat te doen.
Geldt het ook voor jullie in de studio, Wessel, Teerza, blij dat er een wisseling van de macht is?
Ja, en wat natuurlijk ook is bijna zolang als ik herinner, is natuurlijk gewoon al Mark Rutte de premier. En ik heb bijna niks anders gekend. En ik denk, nu hij weg is, misschien zijn er zelfs wel mensen die werden 18 die mochten voor de eerste keer stemmen. En die dachten, nou, Mark Rutte, hij doet het prima, dus laat hem maar lekker doorgaan. Dus ik denk bijna dat het voor hem misschien wel activerend kan zijn om eens na te gaan denken, met wie ben ik het nou eigenlijk echt eens.
Ja.
Dus verwachten we ook dat er meer jonge mensen gaan stemmen?
Ik hoop het. Ik denk dat het belangrijk is.
Ja. Ik denk het ook. Dankjewel, Wessel. Ik denk dat we richting blok 3 gaan. We gaan inzoomen op de, op zijn Frans zo mooi gezegd, de chambre de réflexion. De Eerste Kamer, het Nationaal Bestuur, staat vandaag centraal in deze talkshow. Waar bestaat ons Nationaal Bestuur even heel kort door de bocht uit? Dat kan zomaar een examenvraag zijn straks, of tentamenvraag.
Nou ja, studenten, wat is het Nationaal Bestuur? Ja, je hebt de microfoon.
Wat is het Nationaal Bestuur? De Eerste en de Tweede Kamer, volgens mij.
Heel goed, ja.
Ja, en wie is dagelijks bestuur dan?
Wie voert het uit?
Je mag hem doorgeven,
nee,
hoor.
Ik zou het niet meer weten. Met het.
Als ik mij niet vergis, is dat de Tweede Kamer. Nou, die is machtiger dan de Eerste Kamer, omdat daar meer mensen zijn, als ik me niet vergis.
Er zijn wel meer zetels, ja.
Dat is zeker waar. En ze hebben ook meer bevoegdheden, meer mogelijkheden. Maar waar ik eigenlijk op doelde, is dat de Eerste en Tweede Kamer, noemen jullie terecht als het hoogste orgaan, hè? Het is ons parlement, de Staten-Generaal. Die bepalen uiteindelijk of een wet doorgaat of niet. Maar wie gaat die uitvoeren? Wie draagt de zorg voor de uitvoering?
Zeg maar de wethouders
uitvoerende
in de gemeente?
Ja.
Wie zijn de wethouders in de gemeente? Wie
jullie
zijn
mogen
dan
thuis
het
ook in de chat
niveau
zetten. Hè? Dus dan lees ik het voor. Kijken wie als eerste...
Kijk, de Tweede Kamer zegt, dit moeten we doen. En wie gaat het dan uitvoeren?
De Tweede Kamer is wetgevend. En wie is dan de uitvoerende macht?
Ja,
maar wie staat er aan het hoofd van die ministeries?
Ja, Elvin heeft het al het goede antwoord. De ministers.
De ministers.
Ja.
Het kabinet.
Elvin was de eerste.
Het kabinet zou ook
ja,
kunnen
het
zijn.
Kabinet.
Natuurlijk.
Het
premier
ja
en ministers.
Ja.
Inderdaad.
En dan hebben we dus... we gaan even extra inzoomen op die Eerste Kamer. We hebben een foto van de Eerste Kamer hier.
Ja, het is wel een oude foto.
Ja, ik wou
zeg
zeggen.
Meteen.
Maar die foto zegt wel meteen iets over het verschil tussen de Eerste Kamer en de Tweede Kamer,
ja,
toch?
We zien daar koning Willem I aan het schilderij. Die heeft te maken gekregen met een... kijk, Nederland en België hoorden nog voor gedeelte bij elkaar... in die tijd. En na de afscheiding van België is in ieder geval gezegd dat de adel toch ook nog een stem zou moeten hebben in het parlement. Vooral de adel uit het zuiden. En daar is toen een Eerste Kamer voor opgericht in 1848. Toen Thorbecke ons parlementair stelsel ontwikkelde. En die Eerste Kamer, daar zaten destijds nogal ruim. Uiteindelijk eerst zaten hier allemaal twee mensen per bankje. Later moesten ze inschikken, werden drie mensen per bankje, werd het wel grappig. Maar daar zaten wat, vooral heren, die
gegoede mensen, zeg maar.
Ja, op een afstandje stonden van de Haagse politiek en een mening daarover konden geven. Want de Tweede Kamer heeft meer bevoegdheden dan de Eerste Kamer.
Wat is het verschil tussen die Eerste en Tweede Kamer als het gaat over wat ze kunnen en mogen?
Ja, nou, ten eerste, als een wet wordt voorgesteld door een ministerie, gaat die eerst langs de Tweede Kamer. Dan naar de Eerste. Dat lijkt onlogisch, maar het is echt eerst de Tweede Kamer. En een Tweede Kamer kan een wet veranderen. Amenderen heet dat, met het recht van amendement. Dus die kan een wet echt letterlijk wijzigen. Dus een bedrag hoger of later of lager maken, een termijn veranderen. En de Eerste Kamer kan ook een motie, de Tweede Kamer moet ik zeggen, kan ook een motie indienen op een wet. Met dit als boodschap, goed idee minister, maar denk ook aan deze groep mensen, zorg dat er voor hen ook een
die kan een wet veranderen, aanpassen.
Komt.
Maar de Eerste Kamer kan dat niet.
Ja, nou, amendement is echt een aanpassing en een motie is echt een toevoeging, een extra suggestie. Maar die heeft ook minder juridische status dan een amendement.
En dat kan de Eerste Kamer,
Eerste Kamer
niet?
Kan het allebei niet. Die kunnen wel moties indienen, maar dat is meer van... denk ook eens hieraan. Dus dat is nog minder zeggenschap. En dan kan de minister nog makkelijker naast zich neerleggen.
We hebben een video die heel goed uitlegt hoe de Eerste Kamer werkt.
Hoe wordt de Eerste Kamer gekozen? De Eerste Kamer is samen met de Tweede Kamer onze volksvertegenwoordiging. Namens ons bepalen ze welke wetten er komen. Eén keer in de vier jaar zijn er Eerste Kamerverkiezingen. Maar... je mag alleen kiezen als je lid van de Provinciale Staten bent. Huh? Hoe zit dat? Dat leggen we je uit. Iedere vier jaar kiezen stemgerechtigde Nederlanders de mensen die de komende vier jaar de provincie besturen. De Statenleden. Dit heten de Provinciale Statenverkiezingen. De Statenleden zorgen bijvoorbeeld voor regels rondom het milieu en openbaar vervoer in jouw omgeving. Maar ze doen ook iets anders. De door ons gekozen statenleden kiezen namelijk de Eerste Kamer. Het zit zo. Eerst stemmen we allemaal voor de Provinciale Staten. En daarna stemmen de statenleden voor de Eerste Kamer. Dus als je stemt voor de Provinciale Staten, telt je stem eigenlijk dubbel. Ook voor de Eerste Kamer. Dit systeem noemen we getrapte verkiezingen. Niet iedere provincie heeft evenveel inwoners. Om toch eerlijk te kunnen stemmen... telt niet iedere stem voor de Eerste Kamer even zwaar. Van statenleden uit provincies met veel inwoners telt de stem zwaarder. De politieke partijen willen natuurlijk zoveel mogelijk zetels winnen in de Eerste Kamer. Er zijn in totaal 75 zetels en dus 75 Eerste Kamerleden. Eerste Kamerleden doen hun werk part-time. De meeste Kamerleden hebben dus ook nog een baan buiten de politiek, zoals leraar, dokter of ondernemer. Ze staan dus midden in de maatschappij en ze vertegenwoordigen ook jou.
De Eerste Kamer gekozen wordt, wie erin zitten. En dat gaat dus via de provincie.
Ja, dus je krijgt eigenlijk stemmen. Wij stemmen, hebben een aantal verkiezingen. Dus je hebt gemeenteraadsverkiezingen, nationale verkiezingen en waterschap en provinciale verkiezingen. Dus wij gaan voor drie verschillende instanties naar de stembus. Alleen wat je eigenlijk dus doet, als je kiest op de Provinciale Staten, kies je tegelijkertijd de Eerste Kamer. Dus na de verkiezingen van de provincie komen alle statenleden bij elkaar. Dus we zien een foto achter ons van Noord-Holland. En die zijn dan geïnstalleerd. En daarna gaan ze stemmen op een zetel in de Eerste Kamer. En zo hebben ze dus, wat je net al zag in het filmpje, een verdeelsleutel gemaakt van elke stem van elke provincie heeft een bepaalde weegfactor. En uiteindelijk kunnen er 75 zetels gekozen worden. We hebben ook een plaatje van de zetelverdeling op dit moment in de Eerste Kamer. Mm-hmm. En wat je dus daar eigenlijk al ziet, is dat de ontwikkelingen die waarschijnlijk ook tijdens de nationale verkiezingen op 22 november zijn, ook hier al zichtbaar zijn. Namelijk dat de partijen zijn samengevoegd. Dus je ziet hier GroenLinks en PvdA samen als één fractie. En je ziet ook al opkomst van nieuwe partijen. Dus bijvoorbeeld de BBB, die zit hier al in.
Ja, want nu zit Caroline van der Plas met één zetel in de Tweede Kamer.
Ja.
Maar hier
heeft ze dus al 16, dus dat zou in de Tweede Kamer, dat zijn er 150, zou ze al op 32 zetels uitkomen. Je ziet bijvoorbeeld ook dat regeringspartijen, VVD is hier al een stuk kleiner, dus de VVD is hier zeker niet meer de grootste partij. En op die manier is dus eigenlijk de Eerste Kamer nu al een afspiegeling van de verkiezingen die er zijn, eventueel. En in ieder geval een afspiegeling van de Provinciale Statenverkiezing. Nou, dat is ook heel erg belangrijk, want zit je nou in de Tweede Kamer, je hebt een coalitie gevormd en je doet wetsvoorstellen, dan moet het uiteindelijk ook door de Eerste Kamer worden goedgekeurd.
Dus ja,
je moet
de Eerste Kamer kan alleen goed of afkeuren eigenlijk, ja. Kort door de bocht.
Kort door de bocht is dat het enige wat ze kunnen, ja. En al sinds 2010, al een behoorlijk lange tijd, heeft het kabinet, dat waren dus allemaal kabinetten van Rutte, geen meerderheid gehad in de Eerste Kamer. Wel in de Tweede uiteraard, hè. Dat is de coalitie geweest, maar dan niet in de Eerste Kamer. Dus dan moest er steeds met andere partijen samengewerkt worden. Soms met PvdA en GroenLinks, soms juist met wat rechtsere partijen. Om toch een meerderheid te kunnen krijgen, om toch een wet er doorheen te krijgen.
Ja, en er zijn ook wel eens wetten in de Eerste Kamer die dus door de Tweede Kamer gingen, in de Eerste Kamer weggestemd.
Ja,
en dan wordt er politiek bedreven in de Eerste Kamer.
Ja, steeds meer, steeds vaker.
Nou ja, en in die documentaire, wat we hebben een aantal fragmenten laten zien in het hoorcollege. En een van de fragmenten was Rob Jetten, die voor het eerst naar de Eerste Kamer ging. Om daar eigenlijk zijn energiewet toen ging het niet over energie, maar ging het over het veranderen van de grondwet. Maar eigenlijk gaat dan een minister naar de Eerste Kamer toe om zich te verantwoorden, of in ieder geval uitleg te geven over zijn wetvoorstel. Worden er vragen gesteld door de Kamerleden en dan gaan ze stemmen. Dus het is echt een soort van
Tweede Kamer geworden.
Een tweede examen die ze moeten afleggen om zo'n wet er doorheen te krijgen.
Ja, maar daar is ook veel kritiek op, hè? Want het artikel in 3, daar gaat er eigenlijk ook over dat de Eerste Kamer niet te veel Tweede Kamertje moet spelen.
Nee, want ze zijn eigenlijk een soort van meer een check of het voldoet aan een aantal uitgangspunten en ook hoe de maatschappij erover nadenkt. En ze moeten niet eigenlijk elke keer weer een wet terugsturen naar de Tweede Kamer, want dat vertraagt ook het proces.
Ja, en zelfs doordat ze steeds politieker worden in die Eerste Kamer, hoor je ook steeds vaak, kan die Eerste Kamer niet afgeschaft worden?
Ja, ik weet niet of dat een goede reden zou zijn, hè? Omdat ze juist...
Ik heb geen mening over,
pakken,
maar ik
zeg
hoor
maar,
het.
Of dat dan een reden is om het af te nemen. Maar je hoort het ook in het verband met het instellen van een constitutioneel hof. Daar hebben we het vorige week ook over gehad, hè? Want een van de taken, wat Vincent net terecht zei, van de Eerste Kamer, is dat ze controleren of een wet wel deugt.
Ja.
Of het wel werkbaar is ook. En of de wet aan de grondwet voldoet en of die klopt. Nou, als een constitutioneel hof dat zou overnemen, zou dat een van de taken van de Eerste Kamer wegnemen. En dan kan je voor opheffen kiezen, ja. Ja. Dat is een keus.
Ja.
Ik heb nog een vraag van Tess. Die zegt, kan het hebben van een extra baan als bijvoorbeeld ondernemer niet zorgen voor dubbele belangen in de Eerste Kamer?
Goeie vraag.
Hele
mooie
goede vraag.
Journalistieke vraag.
En daar zitten zeker natuurlijk daar zou belangenverstrengeling in kunnen zijn. Maar je bent wel lid van een politieke partij. Dus je zit daar namens een politieke partij. En daar heb je ook toch een soort van fractie waarbinnen je besluiten neemt. Dus je ziet wel vaak dat een politieke partij committeert zich aan een politiek plan. En dan gaat hij uiteindelijk ook mee in een bepaald uitgangspunt of een stemming. Er zijn altijd natuurlijk Eerste Kamerleden die zeggen, ja, ik stem ondanks dat mijn partij voor is, stem ik tegen. En wat ook wel goed is om te bedenken, en we hebben er geen plaatje van, maar als je kijkt naar die Eerste Kamer, zitten er ook verdomd veel oud-politici in die eigenlijk... Dus in het filmpje wordt gezegd van ja, maar er zit een onderwijzer in of een dokter of een ondernemer. Nou, als we zeg maar van die 75 zetels zouden kijken van wie zit er allemaal in, zijn het niet allemaal, maar voor een groot deel ook ex-Tweede Kamerleden, ex-ministers of die al binnen de politiek een bepaalde functie hebben bekleed.
Zelfs ook mensen die in die uittocht van 2003 vertrokken zijn, zoals ja. Paul Rozemuller van GroenLinks, ja. Zit nu in de Eerste Kamer.
Ja.
Dus in hoeverre ben je dan vertrokken, kun je ja. afvragen. Ja. Maar... Nog wel politiek actief natuurlijk.
Ja, of...
Oud-burgemeesters.
Oud-burgemeesters of voor de van de VVD, ik ben even haar naam kwijt, die misschien ook lijsttrekker zou worden. Help me eventjes.
Ja. Edith Schippers.
Edith Schippers, ja. Dus ja, zeg maar, die is bij de VVD weggegaan, is naar zorgautoriteit gegaan, is toen fractievoorzitter geworden van de VVD in de Eerste Kamer en stond nu op het lijstje qua nominatie om misschien weer partijleider te worden voor eventueel weer in het kamer. Dus het is eigenlijk ook een soort van, ja... Wachtkamer, dus er zit niet heel veel, als je kijkt naar wat daarin zit, is het heel veel ook politiek.
Ja, en ook heel veel erebaantjes eigenlijk. Mensen die dus nog een heel mooi laatste baantje hebben.
Ja, de leeftijd is ook, ik denk dat...
Hoog, nou,
ja, 50 plus ja. Gemiddeld sowieso.
En die vraag is wel... zwakker in de laatste jaren. Want ja, dat wordt wel verschillend over gedacht door partijen. Ja.
Ook door die nieuwe partijen die er nu inkomen, die hebben natuurlijk nieuwe mensen nodig. Ja.
En vaak ook wel jonger dan de oud-burgemeesters, want zij hebben nog geen oud-burgemeesters. Nee. Dat is nog een nieuwe partij.
Die belangenverstrengeling vond ik wel een goede vraag. Want ik heb wel eens eerder, volgens mij was het ook een uitzending van Lubach, waarin ook opgesomd werd hoeveel bijbaantjes en allerlei banen binnen de commerciële bedrijven de Eerste Kamerleden hebben. Dus ja, die vraag is wel terecht.
Ja, en ook weer politieke belangen, want het zijn soms ook statenleden of zitten bij een waterschap. Dus het is wel... Ja, het is een goede vraag en ik denk ook wel dat je op een gegeven moment moet afvragen van is nog wel, zoals het in het film wordt uitgelegd, is dat nog wel
van deze tijd.
Ja. Overigens, er zijn ook genoeg Eerste Kamerleden die soms, als het over iets gaat dat hun bedrijf raakt of hun zorginstelling, dat ze dan zeggen, ik stem niet mee. Dat ze gewoon, om het allemaal zuiver te houden en tegen te houden,
gewoon
zeggen, ik stem hier niet over mee, want mijn werkgever is hier aan gerelateerd, het zou mogelijk gevolgen kunnen hebben. Dus dat doe ik niet.
Ja, dat is ook weer mooi. Een vraag die de studenten kunnen verwachten, denken jullie, over het nationaal bestuur. Ik probeer even wat los te peuteren namens jullie thuis.
Ja, dan moet je echt naar het college komen, want daar zitten echt allemaal oefenvragen in die echt wel overeenkomstig zijn met tentamen. Dus die bewaren we voor morgen en overmorgen.
Kunnen ze een vraag verwachten? Hoeveel leden zitten er in de Tweede Kamer of hoeveel in de Eerste? Zo'n hele feitelijke vraag?
Dat is 3 VWO.
Ja, nee, dat zou een weggever zijn.
Intelligentere vraag worden.
Ja, dus niet 150 of 50. Nee, we gaan wel voor een iets hoger niveau.
Goed zo.
Zeker.
Ik zeg tijd voor het volgende blok. De hoedjes.
Ja, ik heb hem maar opgehouden, want ik weet niet wat er onder tevoorschijn komt als ik hem afdoe.
Nou, we hebben natuurlijk een bijzondere Prinsjesdag, want het is een demissionair kabinet. Dus dat is wel interessant om te kijken. We gaan dus kijken naar een begroting. Kaag heeft de begroting opgesteld. Maar demissionair, dus het is maar de vraag ook, wat voor plannen, wat voor ruimte hebben ze?
Kan het kabinet nog, wat eigenlijk op vertrekken staat?
Ja.
Jij gaat meteen de diepte in, maar ik wil eerst over die hoedjes.
Oh, sorry, ja.
Want waar komen die hoedjes nou vandaan bij de Prinsjesdag, want ik dacht dat die koffer, daar gaat het natuurlijk om. Kijk, dit hoedje is mijn favoriet hoedje, by the way. Weet jullie hoe zwaar deze hoed weegt? Hebben jullie een idee? Christa van Velzen van het CDA draagt hier een hoed van autobanden.
Geen CDA, is SP.
Oh, sorry, SP. Sorry, SP. Christa van Velzen van SP.
5 kilo.
5 kilo. Nou, je zit warm, het is 8 kilo. En het was toen een protest tegen het asfaltbeleid. Dit vond ik zelf een hele bijzondere. Welk hoedje is jullie bijgebleven?
Ja, deze vooral. Dat is echt uitzonderlijk. Ja, daar is niet voor je de schoonheid, maar echt een statement.
Ja, Marianne Thieme kan ik nog herinneren met een koksmuts. Ja. Meet Monday, meet Monday of zoiets. Meet no less, meet Monday, ja. Stond erop.
En, ja. En ook tweedehand of gerecyclede, waar ze zeggen, oké, maar die, want het is natuurlijk ook een soort van, ja, je wil een politiek statement maken, dus je ziet dat verschillende politieke partijen daar dat ook voor kiezen om daar een politiek statement van te maken.
Ja, nou is de eerste Prinsjesdag, stamt uit mijn hoofd, dat was het 1814? Ja, 1814 was de allereerste Prinsjesdag. Maar toen zaten er nog helemaal geen vrouwen in de kamer. Dus waar komen die hoedjes dan vandaan?
Ja, die hoedjes die, zijn vooral door de meegebrachte vrouwen ooit geïntroduceerd. Maar een aantal kamerleden hadden zelf ook vroeger wel een steek op.
De mannen?
De mannen zelf, ja. Dus dat was zo'n steek zoals we die in het zuiden van het land nog wel eens zien rondom de mooiste dagen van het jaar, carnaval. Maar die werden dus gedragen
door mannen.
In
pakken?
Ja, want het was ook een soort van dresscode voor Prinsjesdag. Want het is ook niet zomaar iets. Hè. Het is echt een dag met wat opsmukken.
Jacquet, ja. En dan was het Erika Terpstra in 1977 die als eerste vrouw in de Tweede Kamer een hoedje droeg. En wat ik dan wel mooi vind ondertussen is de traditie wel. Dat niemand een hoedje draagt dat groter is dan het hoedje van onze koningin. Stille regel.
Een ongeschreven regel.
Een ongeschreven regel is dat. Ik heb het ook nog
en
niet
hoe
zien
weten
gebeuren.
De dames dan nou, hoe groot het hoedje van de koningin
goede
is?
Hele vraag. Die vraag stelde ik me ook. Ik dacht, ja. Dat is maar een soort van gok. Of zouden ze dan de Rijksvoorlichtingsdienst bellen? Met hoe groot is de hoed van
met
Maxima?
Met een doorsnedemaat.
Ja, daar wordt vast over gecommuniceerd. Ja.
Oké, okay, ja, Vincent, ik zie jou denken van, die hoedjes, man. We gaan over de inhoud van die koffer. Met nou ja. Grote letters. Derde dinsdag van september staat erop. Wat zit erin?
Nou, daar zit dus de miljoenennota in. Hij is alweer gelekt. Ieder jaar voor journalisten natuurlijk interessant om te kijken van oké, kunnen we hem al eerder krijgen? Want hij wordt onder embargo, wordt hij verstrekt. Dus hij zit wel echt in papier met een mooie lint eromheen in die koffer. Maar eerder kunnen al Tweede Kamerleden met een USB-stick de miljoenennota ophalen. En ook voor journalisten is hij beschikbaar. Want dan kan je alvast doorheen gaan bladeren. Want nadat die gepresenteerd is, volgen de algemene politieke beschouwingen. Dus dat zijn de debatten over de plannen. Nou, en dat wil je kunnen voorbereiden. Het is een dik pakket. Dus hij is al gelekt. Dus ik las gisteren, geloof ik, RTL Nieuws heeft er al uit gepubliceerd. Nieuwsuur heeft alweer plannen. Nou, dan is eigenlijk, dat is natuurlijk altijd wel grappig, we weten eigenlijk dan al wat erin staat. En we zien al vaker dat er gelekt wordt. Maar dit is toch wel elke keer dat je denkt van oké, maar
standaardlek.
Standaardlek. Elk jaar weet je eigenlijk al wat erin staat. RTL Nieuws is er ook heel goed in.
Het is ook zo het spel geworden. Hè?
Zeker een spel geworden. Ja.
Belangrijkste nieuws, wat denk ik voor heel veel mensen in Nederland aangaat, is de koopkrachtenreparatie die gedaan wordt. Dus voor mensen die dreigen onder het minimum te vallen. Dus er zijn echt veel mensen in Nederland die hebben moeite om rond te komen. En dat zijn ook werkende mensen.
En dat wordt dus aangekondigd dat die aangepakt wordt?
Daar is 200 miljard voor gereserveerd. En hoe dat precies bij iedereen terechtkomt, dat verschilt nogal. Dat is afhankelijk van welke toeslagen je allemaal krijgt bijvoorbeeld. Maar dat is echt het enige wat ook het kabinet echt dit jaar echt nog als extraatje gaat doen. Want het kabinet is demissionair, zoals het heet. Dus ze zijn het kabinet is gevallen. Dus tot de verkiezingen is het een beetje op de winkel passen, zeg maar. En normaal gesproken ga je dan niet extra dingetjes doen of iets groots bouwen of zo. Maar dit willen ze wel doen omdat ze weten dat alle partijen van links tot rechts
daarover eens zijn.
Ja, bestaanszekerheid is het woord van deze herfst, zeg maar.
En wordt ook een thema voor de verkiezingen.
Zeker een thema voor de verkiezingen.
Maar eigenlijk is deze begroting, want die gaat pas 1 januari in, hè?
Ja.
Dus een demissionair kabinet maakt een begroting voor een kabinet wat nog moet komen.
Ja, dus die krijgen eigenlijk dit mee. Dus daarom, we hebben natuurlijk ook een discussie van wat voor maatregelen mag je nog nemen? Zijn die controversieel of niet? Dus ze mogen bijvoorbeeld, sommige dingen doen ze niet meer. Maar andere dingen moeten gewoon gebeuren. Maar ja, je moet dat nu, want er zit ook altijd een hele harde deadline op. Want eigenlijk die algemene beschouwingen zijn dan, en dan binnen een week, 2 weken moet die ook worden vastgesteld. Want alles moet in werking worden gezet bij al die uitvoeringsinstanties. Dus het is eigenlijk, zijn ze nu bezig en ze proberen het met zo min mogelijk echt harde maatregelen, dus harde bezuinigingen of veel uitgaven, overal een klein beetje pap en nat houden. Ja. En die koopkrachtreparatie, daar komt dus weer het CBB Ja, ik zit er weer CBR bijna.
Nee.
Want die gaan dat ook
CBR,
weer...
CBR, rijvaardigheid,
precies.
Onthoud. CBS, ja, statistiek.
Centraal Planbureau, precies. En die hebben dat dus doorgerekend om over te kijken van oké, welke groepen, dat zijn dan van nou ja, alleenstaande gezinnen enzovoort, van gepensioneerden, wat voor een koopkrachtreparatie hebben ze nodig. Die hebben dus ook al die miljoenennota in handen om dat dus allemaal door te berekenen. En daarmee willen ze natuurlijk ook, dat zal je zien bij de politieke beschouwingen straks, gaan zeggen, ja, maar we hebben dit voor die gedaan en dat levert zoveel op. Ik geloof dat gemiddeld gaat Nederland er 1,2% op vooruit. En dat was dan wel weer grappig. Dat kwam eigenlijk niet door het vele uitgaven die ze gedaan hadden, maar door de inflatie die structureel te hoog was ingeschat. Dus ze hebben met een te hoog...
rekenfout eigenlijk.
Een rekenfout. Ze hebben met de hoge inflatiecijfers geregeld. Dus de maatregelen die ze nemen hebben gewoon een veel grotere impact. En gemiddeld gaat een Nederlander er 1,2% op vooruit.
Dat is goed nieuws.
Dat is in ieder geval, dat willen ze, dat gaan ze...
Dat gaan ze verkopen.
Dat gaan ze verkopen, dat wordt heel erg groot aangedikt waarschijnlijk.
Nog meer iets te vertellen over Prinsjesdag en de miljoenennota?
We hebben nog een filmpje waarin ze nog eventjes kort wordt uitgelegd wat precies voor morgen het protocol is.
Laten we kijken.
Elke derde dinsdag van september is het Prinsjesdag, waarop de regering de plannen voor het volgende kalenderjaar bekendmaakt. De koning is het hoofd van de regering. Daarom spreekt hij de troonrede uit. Hierin staat een toelichting van de plannen van alle ministeries. Vervolgens biedt de minister van Financiën het bekende koffertje aan de Tweede Kamer aan. Hierin zitten de Rijksbegroting, waarin staat hoeveel geld elk ministerie waaraan besteedt, en de miljoenennota. Dit is een uitleg van de belangrijkste keuzes, plannen en kosten van de regering. Na Prinsjesdag bespreken de ministers de Rijksbegroting met de Tweede en Eerste Kamer. Is de meerderheid het ermee eens? Dan gaat deze op 1 januari in.
Ja, de begroting dus per 1 januari voor een jaar lang. En die miljoenennota wordt uitgesproken door onze koning. Ook altijd
de,
heel chic.
De troonrede.
De troonrede.
Sorry,
de troonrede.
Ja.
Natuurlijk niet de miljoenennota.
Nee.
De troonrede. Maar wat is nou nog meer dan de rol van die koning op die troon en de troonrede uitspreken? Of is dat het?
Dat is, nou ja, eigenlijk is het ook een tekst die geschreven wordt door het kabinet, die voorleest. Het gaat wel een overleg. En daarin worden eigenlijk de plannen gepresenteerd. Maar je ziet eigenlijk dat die troonrede, het gaat over de hoedjes en het gaat over een aantal quotes. Maar eigenlijk is één belangrijk, dat is gewoon een miljoenennota. Dus het is vooral ook heel veel symboliek.
Maar de koning is wel formeel het hoofd van de regering.
Ja.
Dus dat is de reden ook waarom hij in de zaal daar aanwezig is.
Ja.
Hij voert het woord namens de regering.
Ja, en het is ook mooi om te zien allemaal, hè? Op die mooie troon en dan die hoed van Maxima.
En geen ridderzaal, hè? Dus ik geloof, is het weer de Schouwburg in Den Haag?
Ja,
want door de verbouwing van de Binnenhof is de ridderzaal... Dus dat is een aantal jaren ook niet in de ridderzaal.
Nee, we gaan nog even naar Bouke, Teerza, Rico en Wessel. Welke vragen hadden jullie meegenomen?
En je mag ook een vraag opnoemen die wel beantwoord is, maar die niet...
grote vraag voor mij was eigenlijk hoeveel impact heeft het feit dat het kabinet al zo lang demissionair is op de Prinsjesdag?
Goeie vraag. Eigenlijk, we hebben natuurlijk ook het formatieproces van dit kabinet heeft ook al heel lang geduurd. Dus het is regelmatig zo dat er toch een miljoenennota wordt opgesteld door een demotionair kabinet. Wat vooral belangrijk is dat er geen grote beslissingen worden genomen. Dus eigenlijk is een begroting dezelfde begroting als altijd. Dus hij is sluitend, hij moet aan allemaal eisen voldoen. Alleen je zal zien dat er niet hele duidelijke keuzes in gemaakt worden. Dus het is eigenlijk een beetje een voorzetting van het beleid. En wat je toch ook wel stiekem ziet, is dat in de verschillende commissies. Dus zo'n Tweede Kamer heeft een commissie. Dus commissie over, die gaat over het leger, over defensie, over wonen, over energie, over klimaat. Daarin wordt toch al een beetje gepolst van oké, wat is een beetje de wens ook van de Tweede Kamer? Want ze willen ook dat uiteindelijk bij de algemene politieke beschouwingen toch zo'n miljoenennota wordt aangenomen uiteindelijk. Er is altijd wisselgeld, die hebben ze nu al, dat wisselgeld zit al in hun zak, moet ze op tafel leggen en dan weten ze, oké, maar dat kunnen we tegen dat wegruilen. Maar het is niet alsof het einde van de wereld is, nee.
Ik had nog een vraag, alleen die is al wel beantwoord. Wat zijn de gevolgen voor burgers als politieke partijen hun programma's niet laten doorrekenen door het CPB? Jullie hadden gezegd volgens mij dat dan ook voor burgers niet genoeg houvast was.
Ja, dan wil ik een vraag aan jou stellen. Je hoeft niet te vertellen op wie je gaat stemmen. Maar gewoon, zou het voor jou meespelen in jouw keuze? Op welke partij je stemt?
Ja, anders kunnen ze maar gewoon wat praten en niks.
Zo zie je, dat is dus een behoorlijk groot gevolg voor mensen.
Verschil, ja.
Maar het is wel zo, jij bent dan misschien iemand die zo'n verkiezingsprogramma gaat lezen. Als we nou kijken zeg maar, naar
het
grootste gedeelte van Nederland die gaat stemmen, zie je toch dat heel veel toch afgaan op stemwijze. Nou, we hebben het vorige week ook over gehad met Gijs Rademaker van hoe bepaal je nou wie je gaat stemmen? Het is niet echt zo dat heel veel burgers zo'n complete berekening doorlezen. En dat is ook een reden waarom sommige partijen zeggen, het kost heel veel tijd, heel veel geld om dat op te stellen. Het heeft voor ons minder relevant.
Ja.
En het zegt niet alles. Nee. Dat is vooral ook wat de partijen aanvoeren. Het zegt niet, het geeft niet het complete beeld. Nee. Het is wel een belangrijk deel, maar niet het complete beeld. Ja. Het is maar net hoeveel waar je daaraan hecht.
Rico.
Aan het begin werd er gezegd dat het CPB advies geeft, gevraagd en ongevraagd. Maar dan vroeg ik me dus af, als het een ongevraagd advies is, of het dan voor kan komen dat misschien minder op wordt genomen of door de regering, omdat ze daar
mogen ze het naast zich neerleggen? Goeie vraag. Ja. Mag het advies naast ze neerleggen?
Zeker. Ja. Dat mag zeker.
Dat is meestal met advies, hè?
Komt best vaak voor, ja.
Nou ja, en dat fragment waar we dus in het begin mee begonnen, dat er nu een ander. Ze hebben ook uitgerekend dat er nu 17 miljard te veel is uitgegeven. Ja, dat is. In het nieuws doet het vaak heel goed. En dan is het de vraag van hoe reageren politieke partijen erop? Ja, oppositie gaat ermee aan de haal als het voor hun goed is. En de coalitie, die neemt het graag mee. Dus nu de koopkrachtreparatie, ja, dat ga je natuurlijk vanuit de coalitie horen. Terwijl die bezuinigingen, daar gaat de oppositie nu mee aan de haal. Dus het is ook een beetje voer voor de politieke partijen.
En dus ook voor de media.
Zeker.
Wij kunnen daar natuurlijk hele leuke programma's over maken, interessante tegenstellingen uitvissen.
Ja.
Wessel, heb jij nog een laatste vraag als afronding?
Ja, ik hoor net dus dat die miljoenennota toch van tevoren wordt uitgedeeld aan journalisten. Ook,
uitgelekt en uitgedeeld onder embargo.
Ja, onder embargo, maar dat zou dan dus betekenen dat je het wettelijk volgens mij niet mag delen.
Ja.
Hoe komen journalisten daar dan toch onderuit als ze toch even op de website kunnen gooien?
Je kan daar een kijkje in de
kijken. Ja, ik heb van Frits Wester ook wel eens gehoord zeg maar, dat hij krijgt het, maar dan krijgt hij het ook weer via een ander kanaal. En dat andere kanaal, ik weet niet hoe dat dan precies gaat, die kan hij dan gebruiken om het te lekken, want dan heeft hij nog wel zijn eigen USB. Heeft hij te checken, maar dat is gewoon veilig, dus daar zit geen lek op en hij haalt het dan ergens anders vandaan. Ja, en wat er dan gelekt wordt, kijk bij die ik weet nog heel goed bij de persconferenties van de coronamaatregelen. Je zag gewoon, op donderdag was altijd die persconferentie. Op dinsdag werd dat gelekt. Dus het is ook gewoon beleid om te lekken.
Soms is het ook
soms
strategie.
Soms heeft het een functie, om even te kijken van hoe valt iets.
Dan kunnen ze nog even stiekem weer terugtrekken.
Ja, dan is bewust lekken, juist door een regeringspartij.
Dus antwoord op de vraag, hij heeft het. Hij heeft het sowieso, maar hij mag dat dan niet lekken. Maar als hij het via een ander kanaal heeft gekregen, dan mag hij het wel lekken.
Oké, bedankt.
Dank jullie wel voor jullie actieve deelname in de studio. En volgende week hebben we dus weer plek voor 4 studenten in de studio. Dus heb je nog niet opgegeven, kijk even of er nog een plekje voor je is. En volgende week hebben we een gast.
Ja, Vincent. Volgende week gaan we het hebben over de gemeenteraad en de gemeente eigenlijk. Dus ook college van burgemeesters en wethouders.
Dus jullie hyperlocal, waar jullie nu al in werken.
Ja, dus deze week doen we eigenlijk dat jullie weten, dan weten de studenten wat er morgen gaat spelen. Dus dan kan je het nieuws wat beter volgen. En dan volgende week gaan we het hebben over de gemeenteraad. En dan hebben we de fractievoorzitter van Studenten Starter. Esma, ik weet haar achternaam even niet, komt volgende week.
Gemeente Utrecht, hè?
Gemeente Utrecht, zij komt hierheen en daar kunnen we dus ook vragen aan gaan stellen.
Superleuk. En dat is hoofdstuk 6 uit het boek om te lezen.
Ja.
Podcast weer.
De reader staat al klaar op Canvas.
Ook al klaar. En dan, ik zou zeggen, lees ze, leer ze. En tot volgende week bij de volgende talkshow van Bestuur. Dank jullie wel voor het kijken. En dank jullie wel in de studio. En dank.